Ik ben Hasti van Vliet. Welkom bij Building the Incredible, de podcast voor founders en ondernemers die gaan voor hun grootste businessdroom en door willen breken naar de next level van hun ondernemerschap. Ik support je op jouw journey met iedere aflevering. Let's begin. Hey Esther, welkom op de podcast. Ik ga je even voorstellen. Je bent systeemtherapeut met een specialisatie in familiebedrijven. En je bent ook aangesloten bij Incredible Studios als onze expert familiebedrijven. Je werkt ook nog een aantal uur binnen de GGZ. Daarnaast ben je partner bij MESA. Dat is een Family Business Consultancy Bureau, waarbij jullie met name de grote familiebedrijfsovernames, daar richt je op. Je bent ook docent bij het Instituut voor Familiebedrijven, IFBK. Je hebt een eigen bureau, een ander geluid. En je bent zelf opgegroeid binnen een familiebedrijf. En dat is meteen de context van de podcast van vandaag. Leuk dat je er bent.
Ja. Leuk, ik heb er zin in.
Esther, wanneer word jij erbij geroepen als coach in een familiebedrijf? Kan je de situatie voor ons schetsen?
Ja, ik word eigenlijk vrij vaak bijgeroepen als er gedoe ontstaat. Dus wanneer er gedoe ontstaat, zowel binnen de familie als binnen het bedrijf. En meestal is het vertrekpunt voor mij toch wel de familie. Omdat ik me graag bemoei met relaties onderling. Hè? Dus dat wat er tussen mensen gebeurt.
Ja, en kan je ons een beetje meenemen? Dus wat doe je dan in die gesprekken?
Nou, eigenlijk globaal wat ik doe in gesprek is vooral kijken van, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En wie heeft nou precies welke positie, zowel binnen de familie als binnen het bedrijf? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En wat zijn nou de patronen die er al best wel lang zijn? Hè? Dus een patroon één keer kan gebeuren, twee keer valt op. Voor de derde keer is sprake van een patroon. En vaak zijn families en familiebedrijven ook soort van vastgeroest in oude patronen. En de vraag is, zijn die patronen nog wel helpend? Of is het nodig dat er een verlegging in komt, waardoor het weer beter gaat stromen, zowel voor de familie als voor het bedrijf? We kijken ook vaak naar van, maar wat is nu precies, wat voor een betekenis geven jullie nou ergens aan? En bevalt dat ook nog? Of zeggen jullie van, we zijn wel toe aan een ander uitzicht op dezelfde werkelijkheid? Dus vaak als er gedoe is, maar ook wel als er sprake is van een soort van achterstallig onderhoud, met conflicten en gedoe dingen, dan probeer ik vooral de gesprekken te voeren die nog niet gevoerd zijn, maar wel nodig zijn om te gaan voeren met elkaar.
Kan je een voorbeeld geven? Je hebt het over, er kwamen een aantal woorden langs, hè? Posities, patronen, gedoe. Zullen we ze één voor één langs gaan om wat meer beeld te krijgen bij deze termen? De posities, heb je misschien wat voorbeelden daarvan?
Ja, dat is een mooie. Kijk, iedereen heeft natuurlijk een bepaalde positie die je krijgt. Hè? Dus als je al kijkt naar je gezin van herkomst. Hè? Dus ik zeg altijd, het systeemdenken is zo ingewikkeld nog niet. Want iedereen komt uit een gezin. En iedereen weet hoe het werkt in een gezin. Iedereen heeft een vader en een moeder. En misschien heb je ook nog wel wat broers, zussen, familie, ooms, tantes, neven, nichten. En je wordt geboren en je hebt daarin een bepaalde positie. Dus de hoeveelste ben je in de rij? Ben je een eerste kind of een tweede? Of derde, het jongste kind, of ben je juist, zit je ergens tussenin, dan ben je een sandwich kind. En dat is dus je positie die je hebt in een gezin. Maar je hebt natuurlijk ook een positie in het familiebedrijf. Hè? Dus, en welke positie heb je dan? In twee verschillende contexten heb je een bepaalde positie die zich verhoudt tot vaak dezelfde mensen. En stel je voor dat je denkt, deze positie heb ik wel binnen het bedrijf, maar eigenlijk bevalt hij me niet, hij past me niet. Of ik ben er ook een beetje ingedeeld. Hoe zou het dan zijn als je een andere positie zou innemen? Of als je een andere positie zou krijgen of opeisen? Of stel je ervoor dat iemand zegt, je kan niet meer deze positie bekleden. Het is nodig dat jij iets anders gaat doen. Dus dan is er sprake van een herpositionering. En elke keer bij elke verschuiving van positie is het de vraag, wat verschuift er dan nog meer? En hoe verhoud je je dan weer tot elkaar?
En klopt het dat jij dan helpt bij het voeren van dit soort gesprekken?
Ja, ik wil vooral heel graag helpen bij het aan de hand van bijvoorbeeld hypotheses gaan bekijken. Stel je voor dat er een verschuiving zou ontstaan. Wat zou dat dan met jou doen? Wat zou het met jou doen? Wat zijn de effecten voor het bedrijf? Maar ook wat zijn de effecten voor de familie? Dus de vraag is ook vaak, als er keuzes worden gemaakt voor het bedrijf, is dat ook nog goed voor de familie? Hè? Dus wat goed is voor het bedrijf is niet altijd goed voor de familie en andersom ook. Wat goed is voor de familie hoeft niet altijd goed te zijn voor het bedrijf. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld een zoon of een dochter die heel graag een positie wil krijgen binnen het bedrijf, waarvan ouders misschien wel inschatten, ja, dat is helemaal niet handig. Want het is een goede leerkracht. Of hij zou het veel beter doen in afdeling marketing, maar dat hebben we binnen dit bedrijf helemaal niet nodig. Dan is het de vraag, is het dus dan verstandig om zo iemand nog een positie te geven in je familiebedrijf? Of zeg je juist, de relaties kunnen het niet dragen als we dat niet zouden doen, dus we doen dat. Hè? En soms is dat dus ook nodig.
Ja, mooi, mooi. Het klinken ook als spannende gesprekken. En ik heb jou volgens mij wel eens horen zeggen over het niet gevoerde gesprek voeren. Kan je uitleggen waarom je dat zo belangrijk vindt binnen familiebedrijven?
Ja, ik denk dat ik een groot ambassadeur ben van dus de gesprekken voeren die nog niet gevoerd zijn, maar wel nodig zijn om verder te komen. Ik spreek ook vaak over achterstallig onderhoud. Hè? Dus met conflicten. We zijn geneigd, ons brein is ook zo geprogrammeerd dat we niet zoveel zin hebben in gedoe. Dus wij houden ook helemaal niet van conflicten. Zo zijn we een beetje gebouwd. Terwijl ik eigenlijk het aan wil jagen om wel dat conflict aan te gaan en om wel die gesprekken te gaan voeren. Want in conflicten worden vaak juist de dingen gezegd die anders niet worden gezegd. En je zegt wel eens in conflicten en dan flap je er iets uit en dan denk je, oef. Nou, misschien was het inderdaad niet zo vrij verpakt, maar je hebt wel misschien je punt gemaakt waar je al heel lang last van hebt. En als je dat niet doet, dan word je langzamerhand een snelkookpan en het gaat uiteindelijk exploderen. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Vandaar dat ik altijd zeg, laten we dan nu in rust die gesprekken voeren. In openheid en in eerlijkheid. Wat wellicht ook best wel gevolgen kan hebben voor met name het bedrijf, maar misschien ook wel voor de familie. Maar om erger te voorkomen. Dus wat mij betreft zoeken we juist die spanning op en gaan we dus met elkaar kijken, hey, wat wordt er gezegd, maar wat wordt er ook helemaal niet gezegd? Maar wat is wel continu voelbaar? He, dus men spreekt vaak ook over zo'n roze olifant. Nou, die trek ik heel graag op tafel.
Hey, en je werkt ook bij Incredible Studios, hè? En ik weet dat je soms al met 3 gesprekken echt meters hebt gemaakt met de familie. Ja. Hoe kan dat? Hoe kan het dat je eigenlijk in een paar gesprekken al zoveel voor elkaar krijgt, zoveel waarde toevoegt?
Nou, ik doe het natuurlijk niet. Hè? Dus de families doen het zelf en de bedrijven doen het zelf. En mensen houden er dus niet van om te lang in gedoe te blijven sudderen. En als je hem aanpakt, dan komen ook heel vaak... hoe zeg je dat nou? Je krijgt vaak weer een andere inzicht op dezelfde werkelijkheid. Dus ik verander helemaal niks aan die werkelijkheid, want die blijft gewoon hetzelfde. Alleen je inzicht of je uitzicht kan wel veranderen. En dat kan wel heel helpend zijn, waardoor ze denken, oké, dus we moeten iets anders gaan doen. En vaak zijn dat helemaal niet zulke hele grote verschillen, maar het zijn vaak de nuances waar we het over hebben. Het gaat dus ook over de dingen uitspreken, maar ook over hoe anders gaan we ons organiseren. En over het algemeen is ook bekend, hè, families zijn geneigd om zich om het bedrijf heen te organiseren. En het is mooi om te kijken, hey, hoe doen jullie dat en hoe bevalt dat? Maar ook, hoe hebben jullie het bedrijf ontvangen? Hè, dus is dat van generatie op generatie overgegaan? En was je het uitverkoren kind? Of is het je ook een beetje door je strot heen geroomd? Hè, dus dit soort dingen is belangrijk om te bespreken met elkaar. Als je dit niet doet, dan heb je dus kans dat je op langer termijn daar heel veel meer gedoe door krijgt. Dus in het kort... Eigenlijk maar de dingen gewoon gelijk maar bespreken die ertoe doen. En het niet schromen om dat soort gesprekken te komen. Ik denk dat je daar heel ver mee komt. Hè? En zo ken ik jou ook. Jou het helemaal niet van aanmodderen. Hè, je bent ook echt wel van hetzelfde laken en pak. We gaan ervoor en we gaan nu het verschil maken. En ik denk als je dat gaat doen met bedrijven en families. Die zijn eigenlijk altijd voorstander van ontwikkeling, hè. Dus een bedrijf moet continuïteit hebben en een familie wil eigenlijk stabiliteit hebben. En als je op die 2 pijlers door kan gaan en he, met nieuwe inzichten, nieuwe uitzichten, dat je dan een heel eind komt.
Ja, ruim 60% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf en het is ook de meest duurzame tak. Wat zijn een aantal succesfactoren volgens jou voor die duurzaamheid?
Wat een groot succesfactor is als je bijvoorbeeld kijkt naar de opvolgende generatie, hè, want daar hebben we het vooral over, is dat er vooral de tijd ook is genomen om de bedrijfsopvolging goed te laten plaatsvinden. Men is geneigd om te zeggen, oh, ik word bijna 70 en volgend jaar wil ik ermee stoppen. Daar schrik ik een beetje van. Ik ben een groot voorstander van, op het moment dat je dus eigenaar raakt van een familiebedrijf of als je erin rolt, vind ik het verstandig om dan al te gaan nadenken over je bedrijfsopvolging. Dit klinkt een beetje overdreven, dit klinkt een beetje absurd, maar het is mooi om daar goed de tijd voor te gaan nemen. Omdat zoon of dochter kan op dit moment denken, ja, dat lijkt me fantastisch, maar over 10 jaar ziet de wereld er misschien heel anders uit. En dan wil die het misschien helemaal niet meer. Het is belangrijk om daar heel goed de tijd voor te gaan nemen. Dus wat ik in die 3 gesprekken doe, ja, daar zit als het goed is ook gewoon echt een heel mooi voorpad aan vooraf. Na die 3 gesprekken is het nog niet klaar, maar kunnen mensen er wel weer zelf mee verder. Dus ik denk dat een groot succesfactor is. Er op tijd bij zijn, maar ook er de tijd voor nemen. Dus tijd is een belangrijke factor.
En wat doe je dan in de tijd die je ervoor neemt? Dus wat zijn een aantal dingen waarvan je zegt, daar zou ik op letten, daar zou ik het met elkaar over hebben? Heb je daar een paar voorbeelden van?
Het gaat natuurlijk vooral ook, hè, dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar van welke vraag komen ze binnen. Dus het is niet zo dat ik iets kon brengen, maar ik ben vooral aan het op zoek naar van, hey, wat is nou precies jullie vraag? En bekend beeld van de zogenaamde psychologen, die kijken dwars door mensen heen. Nou, dat doe ik absoluut niet. Maar waar ik wel altijd heel benieuwd naar ben, van wat gebeurt er nou tussen die mensen? Dus ik bemoei me niet met alleen bijvoorbeeld een vader of een moeder of kinderen of alleen de next gen. Maar ik ben vooral aan het kijken van, maar wat voor groep zijn jullie inmiddels? Hè? Zowel als familie, maar ook binnen het bedrijf. En wat gebeurt er in relatie tussen jullie? En vooral dat stukje daar bemoei ik me heel graag mee.
Esther, wat zijn bedreigende factoren voor het familiebedrijf?
Ja, dat is een goede vraag, want er zijn best wel wat, ik noem ze wel eens de hygiënefactoren. En dat noemen ze ook wel eens oase, want dat gaat over overleven. De O is van overleden, als er dus iemand overlijdt. Dat kan direct een bedreiging zijn, want stel je ervoor dat de directeur van een familiebedrijf overlijdt. Wat gebeurt er dan? Is het goed geregeld, juridisch gezien? Is het nalatenschap goed geregeld? Is er een testament georganiseerd? Dus dat is echt een bedreiging. Dat zet ook gelijk de familie, maar dus ook het bedrijf gelijk on hold. Dus dat is een bedreiging. De volgende is als iemand bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt. Dus met een ongeluk of als iemand ziek wordt, ernstig ziek raakt. Dat zet ook zowel de familie als het familiebedrijf ook een soort van on hold. Dat kan ook een bedreiging zijn. Als iemand besluit om te gaan stoppen met werken. Dus ik noemde hem net al. Het is belangrijk om daar echt van tevoren dat ook goed te gaan bespreken. Van jongens, over een x aantal jaar wil ik er toch mee gaan stoppen. Belangrijk om dat niet van de een op de andere dag te gaan doen. He, dus dat kan je wel doen als je in dienst bent. Dan kan je zeggen, joh, mijn tijd zit er wel op. Ik ga daar niemand over inlichten. Maar ik ga gewoon nu een gesprek voeren met mijn manager om aan te geven, joh, ik heb een nieuwe baan. Of ik ga ermee stoppen. Nou, binnen een familiebedrijf werkt dat toch anders. Helemaal als je bijvoorbeeld ook weer directeur bent of een andere belangrijke functie hebt binnen het familiebedrijf, dan gaat dat toch vaak anders. He, dus die gesprekken zijn al bekend binnen de familie. En nou ja, het kan maar zo een bedreiging zijn als iemand ineens besluit te stoppen met werken. Een ander is echtscheiding. Echtscheiding brengt ook altijd gedoe en onrust. En die geldt ook weer voor de beide contexten, voor familie en bedrijf. Dus als het gaat ook over verlies, het afscheid nemen van. En dat brengt onrust met zich mee. En dat kan dus heel bedreigend voelen, ook voor een bedrijf. Want wat gebeurt er nu dan met het bedrijf? En hoe zijn de relaties nu georganiseerd? En hoe kunnen wij als familie ons nog steeds blijven organiseren om het bedrijf heen? Zodat het bedrijf blijft bestaan. Maar kunnen de relaties van de familie dat dus ook nog steeds wel dragen? En tot slot conflict, waar we het net al over hebben gehad, hè? Conflict is echt een bedreiging. En wat mij betreft is het pas echt een bedreiging als we die conflicten niet aangaan. Pas dan is het wat mij betreft een bedreiging. Maar veel families en familiebedrijven die denken, conflict, gedoe, of kop in het zand, of gewoon maar lekker doorgaan. En wij zeggen natuurlijk, nee, die gaan we gewoon aan. Huppatee, we pakken hem bij de kop. We gaan gelijk bespreken wat er besproken moet worden. We gaan hem aan en kijken wat er dan weer uitkomt.
En in die zin is dus het moment van de bedrijfsopvolging, dus wanneer die naar de nieuwe generatie gaat, niet per se een bedreiging. Kan je daar iets over vertellen? Want het is wel een spannend moment natuurlijk.
Ja, het is zeker een spannend moment. En hij wordt vooral spannend op het moment als je of te snel gaat Of als je het zelfstandig doet, zonder daar dus de juiste gesprekken over te voeren. Dus ik adviseer ook altijd om daar een aantal wijze mensen omheen te verzamelen die je hierin goed kunnen begeleiden. He, er zijn goede clubs voor, Hasti, jij doet daar zelf prachtige dingen in. Nou ken ik nog wel meer bedrijven die daar heel goed in zijn om dit te doen. Om dit heel zorgvuldig te doen. Als je dat niet doet, dan ga je of te snel, of je slaat gesprekken over, of je slaat zelfs mensen over. Je slaat zelfs familieleden over. En dat is precies niet wat je doet, wat je wil, hè? Dus als je hem niet zorgvuldig doet, pas dan jaag je een conflict aan, onbedoeld. Want dat is natuurlijk wat niemand wil. Terwijl als je hem heel zorgvuldig doet, dan kan het juist ook heel erg versterkend werken voor de relaties onderling.
Ja, ik weet dat jij meerdere methodieken ook hebt die je gebruikt in je coaching. En een van de meest favoriete is het drie-cirkelmodel. Zou je daar wat over willen toelichten?
Ik zal hem eerst even laten zien. Even kijken of dat goed lukt hier.
Voor degene die de podcast bekijken op YouTube, Esther houdt hem nu in beeld. Ik zal hem ook in de show notes zetten, dan kan je het downloaden.
Ja, mooi. Want wat je hier eigenlijk ziet zijn drie contexten, hè, vanuit waar ik werk. Dus je hoort me eigenlijk de hele tijd al spreken over familiebedrijf. En hier komt nog een context bij, namelijk context van eigendom. En dat is ook een belangrijke, hè, van wat is nou eigenaarschap? Van wie is het bedrijf of van wie zijn de componenten binnen een bedrijf? Ik laat hem nog even een keertje zien. Want wat ik doe is eigenlijk vanuit deze drie verschillende contexten. Dus wat ik nu laat zien zijn drie rondjes. Waarin in het ene rondje familie staat, het andere eigendom en daaronder een rondje met bedrijf. Alleen die drie rondjes die haken in elkaar. Dus je ziet dat er overlap is. Dus als je bijvoorbeeld lid bent van de familie, bijvoorbeeld een dochter die zit in de familie, maar die zit niet in het bedrijf, dan zetten we die enkel en alleen in het rondje van de familie. Maar er zit ook een stukje overlap met het bedrijf. Dus die twee rondjes, daar zit overlap in. Stel ervoor dat een andere zus wel ook van de familie is, maar ook in het bedrijf, die komt dan in de overlap van die twee rondjes te staan. Nou, dit model kan heel helpend zijn om gewoon eens een schematisch voorbeeld te hebben van, hey, hoe zijn wij nou eigenlijk georganiseerd als familiebedrijf? Wie zit er in het bedrijf, wie zit er in de familie? En je weet het allemaal wel, maar soms kan dat heel helpend zijn om het gewoon eens zo te bezien. En ook het stukje eigenaarschap is hierin meegenomen. Hè? Dus van wie is het bedrijf? Wie is de eigenaar daarin? Want ook dat speelt natuurlijk een rol. Het stukje vermogen. Waar ik ook veel mee werk, Hasti, dat weet jij ook, zijn natuurlijk de genogrammen. Hè? Dus van elke familie maak ik een familiegenogram van, hey, hoe zijn jullie als familie alleen georganiseerd? Dan ga ik graag ook een aantal generaties terug. Helemaal als het gaat over familiebedrijven die al wat meerdere generaties verder gaan. Om ook te kijken, wat zijn de parallellen? Dus waaraan kunnen we zien, hey, wat zien we meerdere generaties terug? Want het is vaak geen toeval. He, dus dat we iets opmerkelijks zien in de vrouwenlijn. Of juist in de mannenlijn. Of waarin we zien, dus daarin kunnen we ook bepaalde patronen ontdekken. En dat kan ook heel helpend zijn voor familiebedrijven om te zien, hey, dit gaat al heel ver terug. Dit deden mijn ouders ook. En de ouders van mijn ouders ook. En dienstouders ook. En de vraag is of dat nu nog heel goed werkt. Dus dan is de vraag ook, wil je nou zo trouw zijn in je historie of wil je graag geschiedenis gaan schrijven? En vaak zien we helemaal met de next genners van nu dat ze zeggen, ja, die ouders hebben mooi werk verricht, maar wij als next gen willen heel graag geschiedenis gaan schrijven. En wij willen het eens anders gaan doen.
Ja, mooi, want een nieuwe wereld vraagt natuurlijk vaak ook om andere dingen. We leven in een andere maatschappij. Ja, er speelt gewoon de thema's die nu spelen zijn zo anders dan de thema's van, weet ik het, 20 jaar, 30 jaar geleden.
Ik heb laatst ook met een ander familiebedrijf een gesprek gehad, waarin een zoon ook aangaf dat vader een besluit had genomen waar hij zich maar niet in kon vinden. Hij kon zich daar niet in berusten en hij was daar eigenlijk een beetje verdrietig van, maar ook behoorlijk pissig. Dat we ook met elkaar dat drie-cirkelmodel zijn ingedoken om te kijken, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Dus en een genogram, maar ook dat drie-cirkelmodel. En ik pak hem er nog één keertje bij, voor in ieder geval de mensen die het kunnen zien. En voor de luisteraars probeer ik het zo goed als mogelijk uit te leggen. Even kijken. Dus we hebben gezegd, pa, als hij vader heeft de dingen gezegd vanuit deze cirkel, vanuit de familie, het bedrijf, maar hij heeft ook eigenaar, hè? Dus hij is eigenaar. Dus vanuit het allermiddelste vakje heeft vader een besluit genomen waar zoon niet akkoord mee is. Hij is daar niet blij mee. Dus we konden met hem bespreken van als vader dit nou alleen vanuit familie zou zeggen tegen jou, dan was het inderdaad heel lelijk geweest. Dus ik wijs nu eventjes alleen de cirkel van familie aan die niet in het bedrijf en eigendom zit. Dus stel ervoor dat vader een besluit maakt en iets tegen jou zegt vanuit de context van familie, dan was het inderdaad lelijk geweest. Dan was ik het wel met die zoon eens geweest, dat vader iets had gezegd, gedaan wat niet oké was. Maar als we kijken dat hij de dingen zegt vanuit de combinatie van familie, bedrijf en eigendom, dan is het misschien een heel gezond besluit wat vader heeft genomen. Hè? Ik leg hem weer even weg. Maar dus het is heel goed om vanuit dit model te kijken vanuit welke context wordt er een besluit genomen. Vanuit welke context wordt er iets gezegd. En als je hem kan verstaan vanuit de context familie, bedrijf en eigendom. Hè, dus pa heeft het gezegd vanuit het stukje bedrijf. En om het stukje bedrijf omhoog te halen, maar ook het eigenaarschap. Dan was het zo gek nog niet wat vader zei. Hè, dus dan kijken we hier weer van wat goed is voor het bedrijf hoeft niet altijd goed voor de familie te zijn. Dus waarin moet er nu nog gelijmd worden? Misschien veel meer in die familiaire context dan vanuit bedrijf en vanuit eigendom. Want dat is goed georganiseerd. Alleen de familie dient zich daar wel omheen te organiseren. En kunnen die relaties het dragen? Dat is de vraag. En dat is dan denk ik ook het gesprek waar het over moet gaan. Maar voor deze mooi. Man was het goed te begrijpen dat pa een besluit had genomen vanuit een hele andere context dan dat hij dacht dat het werd genomen. En op het moment dat je kan voelen, hey, er wordt vanuit een andere context is die bedoeld, dan is die vaak ook weer beter te dragen en te verdragen. En op het moment dat je dat kan verdragen, dan komt het met die relaties ook wel weer goed.
Hey, en een genealogram, dat is eigenlijk een soort familiestamboom. Zeg ik dat goed?
Klopt. Ja, dat is gewoon, ja, precies, dat is een genogram. En ook dat kan heel veel inzicht geven. En tuurlijk weet je heus wel hoe je gezin eruit ziet, hoe je georganiseerd bent. Maar het is fijn om hem af en toe weer even op papier te zien. Dus dit zijn de twee modellen waar ik het meest mee werk, om vooral heel veel inzicht te krijgen. En met die inzichten kan je weer verder gaan puzzelen en stoeien.
Mooi, en ook het gesprek op gang te brengen, hè?
Vanuit een genogram kan je heel goed dus duidelijk maken hoe zijn we georganiseerd, maar ook hoe gaat het binnen het familiebedrijf. He, dus ik heb wel een ouderstel gehad, een vader en een moeder. En er was nu een conflict met kinderen. En waarvan de kinderen ook aangeven, ja, maar dit is in jouw generatie hierboven ook aan de hand geweest. En hoe hebben jullie dat toen opgelost? Eigenlijk vooral door het er niet over te hebben en door te zeggen, weet je, broer, jij krijgt alles en ik hoef niks. Maar pa, was je daar echt gelukkig mee? Of baal je daar eigenlijk nog steeds stiekem een beetje van? He, dus deze generatie, de next gen, geeft eigenlijk aan, zoals jullie, he, die generatie boven ons het heeft georganiseerd, misschien zijn jullie daar wel oké mee, maar wij kiezen daar niet voor om dat zo te doen. En in zo'n genogram konden we 3 generaties terug en we zagen in 3 generaties dat er een broedergedoe was ontstaan over het opvolgen van het bedrijf. Waarin er dus tot 2 keer toe werd gezegd, Oké, ik offer me op en ik geef hem aan jou. Waarvan deze generatie zegt helemaal niks. Wij offeren niks meer op. We gaan het namelijk nu eerlijk verdelen. We gaan iets anders doen dan hoe al die andere generaties dat voorheen heeft gedaan. Nou, ik denk wat je net ook zei, dat een heel belangrijk punt is, de wereld ziet er nu ook heel anders uit dan 3 generaties terug. En ik denk dat corona daar een heel belangrijk punt in is geweest, waarin we hebben gemerkt, oei, hè, het is allemaal wat weerbarstiger dan dat het lijkt. Niks is zo vanzelfsprekend. Dus dat is ook, hè, tijd is ook een heel belangrijk element. Wat gebeurt er nu in deze generatie? Dus tijd doet echt heel veel.
Een van de thema's die we vaak bij de nieuwe generatie zien, doet me ook denken aan enerzijds vanuit de oude generatie, het vertrouwen hebben in die nieuwe generatie, dat zij het ook op hun eigen manier nieuw leven inblazen. En van de nieuwe generatie, zij willen dan het oude eren, maar ook hun eigen visie doorvoeren. Wat zijn daar succesfactoren in? Wat kan je ons daarover meegeven?
Nou, het is natuurlijk fantastisch om te zien dat wanneer een nieuwe generatie instroomt, en die komen altijd weer met nieuwe ideeën. En dan is het de vraag, oude generatie, kan je het dragen dat de nieuwe generatie met ideeën komt waarvan je zelf misschien denkt, moet er niet aan denken of ach, dit gaat toch mislukken of wat dan ook. Dus krijgt de nieuwe generatie voldoende de ruimte om iets nieuws te gaan doen of iets anders te gaan doen met misschien wel hetzelfde familiebedrijf, maar net om er een andere draai aan te geven. Dus is die ruimte er? En tegelijkertijd denk ik, next gen, kom op, pak die ruimte ook maar. Want volgens mij heeft jouw voorgaande generatie dat ook gedaan. He, dus familiebedrijven staan ook wel bekend om... Nou, dat zijn gewoon goede, eigenwijze mensen die graag hard werken. Hard voor de zaak hebben, trots zijn op hun bedrijf. Het gaat vaak om hun naam. En tegelijkertijd denk ik, ja, op volgende generatie pak ook die ruimte. Ga maar wat doen en overtuig desnoods de voorgaande generatie maar van hoe het anders ook kan. He, en wat mooi is als er een soort van badkuip effect is, dat als je, he, dus dat zien we ook vaak, dat de next gen generatie juist ook weer zorgt dat het weer beter gaat met een familiebedrijf, juist door die nieuwe ideeën. He, die zijn vaak heel inventief, die zijn ook veel meer van deze tijd, dus die kunnen net zo dat badkuip effect, he, dat gaat heel lang zo, maar je wil niet zo, he, en de familiebedrijven helemaal niet, je wil ook al helemaal niet naar beneden, maar je wil net even weer die loop naar boven maken. Dus niks mooier als het in de timing klopt, dat een next gen instapt en dat het lukt om zo'n bedrijf weer net eventjes, huppakee, weer de hoogte in te krijgen. Nou, daar is timing belangrijk in, daar is samenwerken heel belangrijk in, daar is gunnen heel belangrijk in. Het lekker op je bek mogen gaan als het gewoon eventjes niet zo goed lukt, is daar ook heel belangrijk in. Dus krijg je de ruimte als next gen, maar pak je hem ook. En durf je daar dus ook weer de gesprekken over te voeren en positie te pakken.
En dat vind ik ook zo mooi aan onze samenwerking, Esther. Want met mij kijken ze dan naar heel erg naar wie ben ik? Waar staat het bedrijf nu? Wat is mijn visie over waar het bedrijf naartoe kan bewegen? Welke kansen zie ik? Maar ook, misschien wil de nieuwe generatie het leiderschap op een hele andere manier vormgeven. Misschien was de oude generatie, had die andere karaktereigenschappen, waardoor die op een andere manier leiding gaf dan hoe de nieuwe generatie dat wil doen. En in het traject met mij wordt dat super helder voor de nieuwe generatie. En vanuit dat heldere vertrekpunt is het ook zo mooi om daarna in sessies met jou te stappen. Om die gesprekken aan te gaan met de hele familie. Wat is goed voor de familie? Wat is goed voor de zaak? Wie ben ik? Wie ben jij? Ja, en hoe helpen we eigenlijk dit bedrijf verder?
Ja, precies. En volgens mij linkt dit ook helemaal aan het stukje waar ik jou al veel vaker over hoor, over identiteit en over cultuur. Dus wat is de cultuur van de familie en van het familiebedrijf? En wat is dat van voorgaande generaties geweest? Maar wat voor een cultuur willen wij ook zijn? Wat voor een identiteit hebben wij als persoon, als individu, maar vooral ook als next gen? En wat gunnen wij ook weer de volgende next gen? Dus ik herken helemaal wat je zegt, Asti. Ja, mooi.
Ja, mooi. Vond je deze aflevering waardevol? Abonneer je dan op dit kanaal en deel het met andere ondernemers. Super bedankt voor het luisteren. Ik spreek je in de volgende aflevering.